Dag Dieter.
Hallo, dag Jorien.
We gaan praten vandaag over walkie-talkies. Dat is eigenlijk een hele oude technologie, maar toch nog altijd broodnodig op evenementen.
Absoluut. Het is eigenlijk heel zot. De technologie is 84 jaar oud. En als je dan gaat nadenken van wat is er in die 84 jaar al aan technologie echt verdwenen. Hè? Spreek maar over de floppy disk of de cassettebandopnemer, noem maar op, dat is allemaal weg. En de walkie-talkie is er vandaag de dag nog altijd. En ik denk dat dat vooral komt omdat er nog niet echt een uitvinding is gekomen die zo efficiënt en eenvoudig te gebruiken is. En die ervoor zorgt dat je door gewoon een knop in te duwen, een groep mensen in één keer kunt bereiken. En dat is de sterke kracht van walkie-talkie. En met die reden ook dat alle hulpdiensten, en ook internationaal, de maritiem, het leger, defensie, noem maar op, die gebruiken eigenlijk ook allemaal nog die technologie van walkie-talkie. Dus voorlopig zal het nog wel even zo blijven.
Nu, in al die jaren, er zijn ook wel een aantal evoluties geweest, want
Gelukkig.
we zijn van analoge naar digitale gegaan.
Klopt, ja.
Ik hoor termen als ziptrunking vallen.
Ja.
Applicaties op telefoons, ik weet niet of dat een goed idee is of niet, maar kan je
Ja.
daar eens iets over vertellen van
Voilà.
wat is er vandaag in het aanbod en waarom gebruik je het een en zeker
Ik
niet het
haal
ander of
altijd
omgekeerd?
die oude grote walkie-talkie boven om te laten zien hoe dat het vroeger was, hè. Nu zijn de toestellen uiteraard al veel kleiner. En als we spreken over de laatste nieuwe technologieën, en dat is iets van de laatste 2, 3 jaar, dat is onder andere die SIM-trunk. Dat zijn toestelletjes, ik heb er eentje bij mij. Dat ziet eruit 100% als een walkie-talkie. Dat werkt eigenlijk ook zoals een walkie-talkie. Gewoon duwen op het knopje en praten. Alleen, als we gaan zien aan de binnenkant, dan zien we dat er een SIM-kaart in zit. Hè? Hier zit het SIM-kaartje in. Het systeem werkt eigenlijk via het 4G-netwerk, mobiele data. Dat heeft een aantal voordelen en één nadeel. Het voordeel is onbeperkt bereik. We zetten dat in heel veel in wielerwedstrijden, waar dat de grote afstanden in communicatie noodzakelijk zijn. Hè. Bijvoorbeeld bij de Vlaamse klassiekers is er dikwijls een commandopost, CPOPS, die in Gent zit. Voor de Ronde van Vlaanderen commandopost die in Antwerpen start, de Ronde van Vlaanderen en helemaal tot in West-Vlaanderen rijdt. En dus om al die communicatie te laten lopen, kan dat perfect met zo'n SIM-trunk-toestel. Ook als die mensen die over de grenzen gaan, de landsgrenzen, dat is allemaal geen issue, geen zendvergunningen, toestanden. Plus dat die nieuwe toestellen ook een aantal heel mooie features hebben, zoals GPS-tracking. Waarbij dat nu de laatste jaren, en dan spreek ik echt over heel kortbij, de dispatching software die daar dan bij hoort, het platform, waarbij dat je kunt zien wie dat waar is en of dat die persoon beschikbaar is om een opdracht te doen, al dan niet. Met allemaal verschillende icoontjes die van kleur kunnen veranderen, dat soort zaken. Dat is hetgeen dat nu echt heel hard aan het opkomen is. En ik heb al een paar klanten die dat ook gebruiken, maar er zijn er nog heel veel die het niet kennen, denk ik. Dat is aan onze taak natuurlijk om dat tot bij die klanten te brengen en te laten zien wat de toegevoegde waarde in dat verhaal is. Want als je natuurlijk, ik zeg nu maar bijvoorbeeld een EHBO-ploeg op uw terrein, als je die allemaal kunt zien waar dat die zijn en die krijgen een opdracht en die zetten zich onbeschikbaar, dan heb je als dispatcher daar een geweldig overzicht over en dat bespaart heel veel radiocommunicatie. Hè. Dat is echt de beste van twee werelden, het visuele en de radiocom gecombineerd. Dus dat zijn heel chique dingen, daar zijn we allemaal mee bezig. Het nadeel aan de SIM-trunk, en eigenlijk spreekt dat wel een beetje voor zich, je zit op hetzelfde netwerk als uw bezoeker. Dus als er iets fout loopt, dan moet dat netwerk wel overeind blijven. En het voordeel aan een ander gewoon walkie-talkie-netwerk, of dat het nu digitaal of analoog is, ja, dat is uw eigen netwerk en dat blijft overeind. Hè. Die redundantie die bouwen we in. Je hebt eigenlijk niet veel nodig. Walkie-talkies met een volle batterij. Als er repeaters bij zijn, dan gaan we ook zorgen dat er onder een steunzender repeater dat daar ook een batterij onder zit. Zodanig dat eigenlijk in een geval van crisis, als er echt een serieus incident is met serieuze gevolgen, dat het overbelaste, mogelijk overbelaste GSM-netwerk en mobiele datanetwerk geen invloed heeft op de organisatie, wat dat op die moment natuurlijk noodzakelijk is, dat dat allemaal blijft doorlopen.
Ja.
En dan wil ik, sorry dat ik je onderbreek, maar laatste dingetje wil ik nog iets over zeggen, over die apps en zo, hè, zoals WhatsApp en weet ik veel wat, want dat is ook een vraag die dikwijls bij mij komt. Er zijn toepassingen waar ik van denk van, ja, hier is eigenlijk WhatsApp een heel goede oplossing. Bijvoorbeeld, er is een klant van mij en die doet een eco-team die op het terrein alles opkuisen, op een festivalterrein kuisen die alles op. En die verantwoordelijke die trekt foto's van een plek waar dat, een hoop afval ligt. Die stuurt dat door naar een ander team en die moeten een foto trekken van dezelfde locatie, maar dan opgekuist. En dan denk ik, ja, oké, dat is perfect. Dat is eigenlijk een goede manier om zoiets te doen. Walkie-talkie moet hier eigenlijk afgeven, hè? Want dat kun je via walkie-talkie niet doen. Als je WhatsApp zou gaan gebruiken in een missiekritische situatie, dus als er iets fout loopt of gewoon voor noodcommunicatie, dan is dat absoluut niet het juiste middel. En er zijn twee redenen voor. Enerzijds, de walkie-talkie, als je die op je schouder hebt hangen, kun je van alles doen en je hoort continu wat er aan het gebeuren is, zonder dat je naar iets moet kijken. Je kunt kijken met wat je bezig bent, maar je hoeft niet op een schermpje te kijken. Dat is een heel groot voordeel. Mm-hmm. En het tweede ding is dat als er een bericht binnenkomt, of je stuurt een bericht uit naar een groep mensen, dan zal misschien 20% op die moment dat direct vastpakken en bekijken. En die andere 80% die gaat dat misschien doen als dat voor hun past. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt de snelheid, wat dat de toegevoegde waarde is aan de efficiëntie van walkie-talkie-gebruik, die gaat daar verloren. Ja. En dat is de reden waarom dat ook WhatsApp niet een oplossing is. Dat is, ik zeg het nogmaals, het kan het beste van twee werelden zijn, maar als het echt gaat over snelheid en efficiëntie, dan is walkie-talkie toch nog de winnaar.
Ja, wel, maar dan zelfs, hè, je geeft net dat voorbeeld, die SIP-trunking, ongelooflijk knap toestel. Mm-hmm. Maar ik hoor u tegelijkertijd, en verbeter me als ik dat verkeerd begrepen heb, ook zeggen van, kijk, als het echt voor missiekritische zaken gaat, mm-hmm. ja, is het toch nog altijd die 84-jarige of 83-jarige walkie-talkie, misschien dan de digitale versie, waar de enigste echte veilige optie is.
Dat klopt. En dat zijn dan afwegingen die je moet maken. Hè? Want het kan ook een in-in verhaal zijn, waarbij dat mensen bijvoorbeeld zeggen, oké, ik geef een voorbeeld, wij laten ons eten ergens anders maken en dat moet allemaal naar ons festival gebracht worden. En dat gaat dan eigenlijk puur een horecaverhaal, hè? Voor food and beverage. Die mensen die gaan nooit niet echt in noodcommunicatie komen. En dan is het dus geen enkel probleem om te zeggen, oké, er zitten afstanden tussen, dat is perfect, we kunnen dat met SIM-trunk doen. Artiesten die toekomen op luchthavens, treinstations, die moeten opgehaald worden om naar een festival gebracht te worden, pendelbussystemen, noem maar op, dat kan allemaal met SIM-trunk. Geen enkel probleem. Waarom? Omdat dat niet iets is dat verbonden is aan crisiscommunicatie. Hè? Want als er iets fout loopt op dat festival, ja, dan zullen ze hoogstens zeggen, blijft wat je zei, komt niet naar hier, maar meer gaat er niet gebeuren. Nee, ja. Dus daarom is het te zien, en wij letten daar heel hard op, dat we heel goed luisteren naar onze klant. Wat gaat er juist doen? Wat zijn uw behoeftes? En dan gaan wij zien, wat kunnen we aanbieden? Wat is voor u de beste oplossing? En dan, als we spreken over die wielerkoersen, die verplaatsen zich continu. En dus die afstand van zo'n heel koers, dat is enkel een paar kilometers, dat er ontsnappingen zijn van de wielrenners, wordt dan nog langer. Die afstand ertussen, en die zitten allemaal op verschillende masten. Hè? Dus overbelasting is daar een vele kleinere kans. Omdat die verdeeld zitten over verschillende masten.
Ja. Ja. Je liet Dieter daarnet al een heel belangrijk woord vallen. Vergunningen. Hoe zit het daarmee?
Ja, zendvergunningen, daar zijn we goed in, hè, in België. Dat is nog altijd van toepassing. Er bestaan vergunningsvrije walkie-talkies. Mm-hmm. Die worden heel veel gebruikt. En voor heel veel evenementen is dat ook nog oké. Maar het is wel belangrijk voor de klant om te weten dat vergunningsvrij is vergunningsvrij voor iedereen. Dus dat wil zeggen, uw bezoeker, die mag bij in principe gewoon op je festivalterrein lopen met een walkie-talkie en alles volgen wat dat er aan het gebeuren is. Dan kun je die niet op zeggen van, man, wat ze die aan doen, dat mag niet. Dat mag wel, want het zijn vergunningsvrije kanalen voor iedereen. Hè?
Ja.
Dus qua veiligheid is dat ook niet de beste oplossing. Nee. Dus dan stel ik echt wel voor om te kijken naar een systeem met een zendvergunning. Die vragen wij dan samen met onze klant aan bij het BPT. En dan heb je krijg je een exclusieve frequentie die specifiek daarvoor is. En dan ga je dat soort zaken wel uitschakelen. Ik heb ooit ene keer een klant gehad waarvan dat ze op het festivalterrein de security van links naar rechts aan het sturen waren. En achteraf bleek dat dat gewoon bezoekers waren. En die vonden dat leuk om die mannen te zien lopen van de ene tent naar de andere tent. Ja, zo'n dingen dat wilde natuurlijk niet meemaken. Dus daarom is het een beetje ook afwegen, maar het heeft ook met budgetten te maken. Want zo'n zendvergunningen, dat is ook niet, niet spotgoedkoop. Maar als het gaat ook over veiligheid en over, ja, we willen niet dat onze bezoekers hier weten wat er allemaal aan het gebeuren is, dan denk ik dat die keuze snel gemaakt is. En er zijn nog heel veel evenementen die ook die keuze maken.
Maar is dan switchen naar een digitale radio, zorgt dat er niet voor dat netwerk beveiligd wordt?
Ja, dat klopt. Digitaal is sowieso al veel moeilijker afluisterbaar. En bij sommige digitale toestellen is het ook zo dat die smalbandiger zijn. Dat die doordat het eigenlijk nulletjes en eentjes zijn geworden, kunnen ze dat heel smal versturen. En daardoor kunnen zendvergunningen, ik ben heel voorzichtig met het zo uit te leggen, kunnen zendvergunningen goedkoper worden. Zelfs aan de helft van de prijs, als je daar een keuze in maakt. Maar daar ook zijn er beperkingen, want veel festivals willen veel kanalen gebruiken. Hè? Mm-hmm. En natuurlijk, als er heel veel kanalen wordt gebruikt, ja, dan gaat die regel niet helemaal niet meer op. Want dan gaan ze dat optellen, zeggen ze uiteindelijk gebruikt er nog zoveel bandbreedte, dus je zult daar toch voor moeten betalen. Mm-hmm. Maar als het gaat over enkele kanaaltjes, kan het dus vergund met heel smalbandige digitale toestellen. Ja. Ja. En digitaal heeft ook nog een ander voordeel, dat het eigenlijk qua audio beter werkt in een luide omgeving. Ik kan niet zeggen dat digitaal beter klinkt, want soms denken mensen dat van cd-kwaliteit zal dat zijn, dat gaat echt broadcast klinken. Dat is het niet. Het klinkt zelfs een klein beetje nasaal. Maar in een omgeving waar dat veel lawaai is, en dat is dikwijls op festivals zo, gaat de vocoder, dat is hetgeen dat uw stem, want onze stem is analoog, gaat omzetten in nulletjes en eentjes. Die vocoder, die herkent stem. En die gaat zeggen, dit is stem, dit is muziek. En die muziek gaan we eruit filteren en die stem die gaat erdoor. Dus dat is eigenlijk ook weer een voordeel aan het kiezen voor digitaal. Mm-hmm. Voilà.
We hebben tot hiertoe vooral gesproken over de toestellen. Maar je kunt iedereen een walkie-talkie geven zonder een bepaald protocol. Hoe ga je daarmee om? Dan kan het nog een beetje een cacophonie worden, natuurlijk.
Ja, voilà. Dus er is absoluut een minimum aan, zal ik het zeggen, radioprocedure. Dat is sowieso een minimum. Dat zijn een paar zaken, want iedereen moet eigenlijk beseffen dat het een actie-interactieverhaal is. Daarmee wil ik zeggen, je roept iemand op, die zal antwoorden en dan moeten wachten en dat soort zaken. Want als dat niet allemaal duidelijk is voor iedereen, dan wordt het inderdaad een enorme cacophonie. We geven daar opleiding voor. En wat dat we ook doen bij klanten die starten voor de eerste keer, is een soort van minimumbriefing meegeven. Van kijk, dat zijn zaken waar je moet op letten. En daarmee bedoel ik niet dat je ineens over en over en out en zo moet gaan zeggen. Dat is
toch niet
noodzakelijk. Voilà. Het is zo dat de nieuwe toestellen die hebben tegenwoordig hebben die een biepje als je de knop induwt. En dat helpt al heel veel. Want er waren al heel veel mensen die eigenlijk te snel aan het praten zijn en dan halfweg de knop induwen en dan is een helft van hun bericht is eigenlijk niet mee doorgegaan. Hè? Ja. Dus als je een briefing kunt zeggen van kijk, dit is een biepje. Als je dat biepje hoort, dan pas moet praten. Ja, dat helpt al enorm. Hè? Dat zijn zaken, maar wat dat heel belangrijk is, vind ik ook, een gesprek moet opgebouwd worden. Als ik jou zou nodig hebben, Kevin, dan zal ik eerst Kevin voor Dieter roepen. En dan zal jij zeggen, ik luister en dan kunnen we starten met het gesprek. Want ik zie nu niet. Dus het zou ook kunnen dat jij met een bezoeker aan het spreken bent, dat jij in overleg zit of dat jij aan het bellen bent met iemand. Dus gewoon een bericht naar u uitsturen zonder dat wij dat gesprek hebben opgebouwd, mm-hmm. ja, dat zou ook kunnen leiden dat er van alles fout loopt. Want ik denk dat jij dat gehoord hebt, maar jij hebt het eigenlijk niet gehoord. Hè?
Ja.
En dan krijg je allemaal dat soort fouten.
Je hebt die confirmatie nodig.
Voilà, voilà. Dat is de actie-interactieverhaal en die bevestiging daarin. En dat is de minimum. En dat is iets dat we echt ook aan onze klanten uitleggen. Zeker degene die nieuw starten eigenlijk, waar dat allemaal nieuw voor is. Want eigenlijk moeten we maar 2-3 man hebben die het goed kunnen. Mm-hmm. En de rest hoort het en ze pakken het over. Hè. Dat is,
ja,
dat,
ja,
dat is wel het geluk. Ja.
Ja, het is een beetje besmettelijk, zouden we zo bijna zeggen. Hè?
Ja, maar dan in de positieve zin. Ja.
Voilà. Nu, er is nog één rol, en dat is een hele cruciale. Dat is die persoon die in dat radiocommandocenter zit.
Ja, ik maak al eens de vergelijking met een bedrijf. Als je een bedrijf hebt met meerdere mensen, dan is er ook een telefoniste. Als er een telefoon binnenkomt en die gaat dat doorgeven. Tegenwoordig gebeurt dat ook al op voorhand. Dan moet een nummertje duwen om tot bepaalde mensen te geraken. Maar in een groot radionetwerk is dat eigenlijk ook noodzakelijk. En dan komt er nog eens bovenop dat, zoals ik het zelf aangeef, dikwijls is het dan in de CPOPS, Central Post Operations, waar dat ook multidisciplinaire hulpdiensten bij zitten. En het is heel belangrijk dat er heel veel informatie op één plek toekomt en dat die ook zo gedeeld wordt. Hè? En want zelfs, ik heb dat al meegemaakt, dat die informatie dan toch nog stopt bij die dispatcher. En dat is natuurlijk zonde. Hè?
Ja.
Dus als er iets fout loopt, dan is het belangrijk dat die persoon ook goed opgeleid is om te weten van, kijk, dit moet ik aan die en die en die mensen vertellen, zodanig dat die informatiestroom continu is en dat dat in twee richtingen ook goed werkt. Hè? Want als er dan een crisis is, en er moet beleid gemaakt worden, crisisbeleid, er worden beslissingen genomen, dan is het even goed aan die dispatcher of die centralist die dan de mensen on the field moet informeren van kijk, of we zijn nog in overleg, of dat en dat is er nu beslist, en dat kun je nu beginnen doen. Hè? Dus ja. Dat zijn zaken die... dat is ook... Eigenlijk is dat een vak. Hè? Ik heb daar de chance gehad om daar 30 jaar geleden ingegroeid of ingestapt en dan meegegroeid met heel die evolutie. En dan in 2006 is de wet op de noodplanning in België veranderd en hebben ze gezegd van oké, die hulpdiensten moeten fysiek aanwezig zijn op de festivals, op de grote evenementen ook. Mm-hmm. En dan zijn we daarmee in doorgegaan. Hè. En dat is, voor ons is dat toch wel ook een heel belangrijk gegeven van dat die centralist goed weet hoe het werkt en goed weet wat dat er moet doen als het fout loopt.
Maar dat dispatchen is dan vooral noodzakelijk omdat niet iedereen op dezelfde frequentie of in dezelfde groep, of hoe dat je het ook wil noemen, zit.
Ja, dezelfde kanaal of zo. Ja, ja. Klopt. Ja.
En dat je tussen die groepen moet gaan communicatie doorhevelen.
Ja, en dat is ook wel heel belangrijk, Kevin, om daar toch iets over te zeggen. Want ik heb het gevoel soms de laatste tijd dat er te veel gefragmenteerd wordt, dat er te veel groepjes gemaakt worden. Wat ik wil zeggen is dat de sterke kracht van walkie-talkie is juist dat je in een groep een hoop mensen kunt bereiken. Als je dan groepjes gaat maken waar daar 3-4 mensen in zitten en je komt ergens een eindje tekort en je roept op en er zijn er maar 3 anderen die het horen, dan is de kans dat ze komen helpen veel kleiner dan als je dat in een groep oproept waar daar 50 man in zit. Hè? Dus dat is nu één voorbeeld, maar ook in noodcommunicatie is het belangrijk dat heel veel mensen tegelijkertijd weten, dit is er aan het gebeuren, dat zijn we aan het doen. Ja. Dus ik begrijp perfect dat er bepaalde informatie niet relevant is voor andere mensen. Ik zeg nu maar iets. De mensen die met mobiliteit bezig zijn, die zijn op parkings bezig, communicatie. Ja, de mensen van de productie hebben daar geen boodschap aan. Dus die dingen moeten zeker gescheiden blijven. En zo is dat ook met een aantal andere functies, zoals food and beverage, financiële dingen en noem maar op. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden om te scheiden. Maar nu, momenteel, zijn er te veel gespreksgroepen. En ze doen dat, denk ik, omdat ze dan zoiets hebben van oké, lekker rustig op ons kanaal, hè, weinig fus. En als er dan iets is, is het zeker voor ons. Maar het verliest eigenlijk wel de sterke kracht van walkie-talkie. En daar moeten we op waken. We moeten echt wel zorgen dat we de mensen er ook duidelijk vertellen van uw kanaalplan, denk daar goed over na. En als je gespreksgroepjes of kanalen aan het indelen zijn met 3, 4 mensen, dan moet je dus goed over nadenken of dat daar wel toegevoegde waarde heeft.
Maar hebben die, iets wat me nu net opkomt, hebben die moderne radio's dan niet de mogelijkheid? Stel, je hebt allemaal kleine groepjes en je wilt toch iedereen oproepen, dat je dat kan overroelen en dat je kan zeggen van oké, ik broadcast nu naar alle groepen?
Ja, dat kan. Maar dat is... Dat zijn maar een heel specifiek, dus dat is eigenlijk al echt een top van de communicatiesystemen.
Ik heb dus je duurste walkie-talkie eruit gekozen.
Ja, voilà, dan spreek ik over trunkingnetwerken en ook die SIM-trunk-toestellen, wat niet echt het duurste is, maar die hebben dat ook in hun. Dus dan kun je echt een alkaal, noemt dat dan, een alkaal mee doen en dan kun je ineens een hele hoop mensen tegelijkertijd bereiken. Zelfs... met, ze noemen dat dan total interrupt. Dus dat wil zeggen, iemand die aan het praten is, die zijn radio switcht dan naar ontvangst. Ja, dus die gaat dan verschieten. Van, oh, ik was toch aan het praten, en ineens komt het dan binnen. Hè. Dus dat is wel knap. Is interessant voor leidinggevenden. Je moet natuurlijk niet te veel mensen daar die mogelijkheid geven, nee. Want dan loopt het helemaal fout. Voor een aantal mensen is dat interessant om dat zeker te gebruiken. Maar los daarvan, hè, om nu maar even terug te gaan naar het verhaal van de dispatcher. Als je heel veel kanalen hebt, dan is het ook zo dat er op heel veel kanalen, als er iets fout loopt, informatie gaat binnenkomen. En hoe meer kanalen dat je hebt, hoe groter die puzzel wordt. Dat wil zeggen, die dispatcher die moet eigenlijk heel een tijd luisteren, wat is er nieuw? Wat is er nieuwe informatie?
Op die al die nu, verschillende kanalen.
Op die verschillende kanalen, wat is er nieuwe informatie, wat dat interessant is voor ons om iets mee te doen? Nu, een dispatcher luistert niet naar alle kanalen, want dat is onmogelijk.
Ah, wel, ja, ik wou net zeggen, dan moeten we toch eens uitleggen hoe je dat doet.
Ja, voilà. Dus de meeste werken we met een systeem dat ze naar bepaalde kanalen gaan, waar dat de centralist wel op luistert. Maar een dispatcher met 3, 4 kanalen of zo, dat zou normaal gezien wel moeten lukken. Maar nogmaals, er komt van alles binnen, er wordt van alles gecommuniceerd. Daar moet uitgepuzzeld worden, wat is er nieuw? En die nieuwe informatie, daar moeten we dan mee verder. Maar we merken, hoe meer er gefragmenteerd is, hoe moeilijker dat wordt. Hè? Mensen komen soms met iets af van dat en dat hebben we gezien en we zijn er al een half uur of al 3 kwartier mee bezig. Hè? Mm-hmm. Maar dat komt nu juist omdat het allemaal gefragmenteerd is en dat ze het niet weten. Hè? Ja. Dus een alcohol kan een hulp zijn, maar soms ook weer niet. Allee, het is moeilijk, maar het is wel een kunst om het heel fijn te bekijken en het te optimaliseren.
Maar vat ik het goed samen dat het toch iets is om op voorhand grondig over na te denken van wat wil Absoluut. Je nu precies bereiken en wat is dan de beste manier /technologie/aanpak?
Absoluut. En we maken daar bij Walkies for Events graag tijd voor. We krijgen ook niet al te grote festivals, beginnende festivals soms, of beginnende evenementen, want ik zeg altijd festivals, maar we spreken uiteraard over evenementen algemeen, die ons benaderen en die zeggen van kijk, kunnen we er eens over praten? En wel met plezier. Ik maak er echt graag tijd voor, want het is altijd gemakkelijk om achteraf te zeggen, het ligt aan de technologie. In principe ligt het niet aan de technologie, want wij kunnen dat berekenen, hoe ver dat bereik is en noem maar op. En die walkie-talkies in C blijft dat werken. Hè? Dat is niet het probleem. Het ligt eerder aan ofwel te veel fragmenteren of het niet juist inzetten. Bijvoorbeeld vergunningsvrije toestellen en toch gigantische afstanden ervan verwachten. En natuurlijk, ik kan wel toegeven dat de mensen soms ook wel wat gefopt worden. Hè? Als ze in winkels, in blisters van die speelgoed walkie-talkies zien hangen, waarop staat 16 mijl. Dat is, dat klopt niet, hè? Dat kan ik u vertellen. Dat zal misschien van bergtop naar bergtop, zonder iets ertussen, line of sight, misschien ooit dat wel eens gebeurd zijn. Maar dat is niet het werkzame wat dat je kunt gebruiken in een dorpsomgeving met gebouwen tussen of in een bebost omgeving of zo. Dat is allemaal anders. Ja. Dus dat zijn zaken, dat gebeurt wel eens. Wat ik ook al heb meegemaakt, dat is dat ze de CPO's of de commandopost in een kelder van een oud gemeentehuis steken. Ja, in de kelder. Dat is niet de plek voor ontvangst, voor niks, zelfs voor je gsm's niet. Dat is niet zo interessant om zo'n dingen te doen.
Dieter, ontzettend bedankt voor het delen van al deze kennis en know-how.
Graag gedaan.
En uw beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.